Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag zal eerwaarde heer Dirk van der Linde in deze vastentijd met u stilstaan bij verschillende bekoringen van de mens doorheen de heilsgeschiedenis.
Dierbare luisteraars, in deze vastenperiode willen we graag met u mediteren rond de mens die verbonden leeft met de schepper van hemel en aarde, met God zelf, onze grote meester, en hoe de mens bedreigd wordt om zelf God te willen spelen. Dat is de grootste bekoring die mensen kan overkomen en die er altijd heeft bestaan van in den beginne en waarschijnlijk zo lang zal duren als er mensen zijn. Onmiddellijk ga ik met jullie luisteren naar een verhaal uit het boek Genesis in de hoofdstukken 2 en 3. Dus ik lees uit Genesis hoofdstuk 2 vers 7, 8 en 9 en dan in hoofdstuk 3 vers 1 tot 7a. Toen boetseerde Yahweh God de mens uit stof van de aarde genomen en hij blies hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Daarna legde Yahweh God een tuin aan in Eden, ergens in het oosten, en daarin plaatste hij de mens die hij geboetseerd had. Yahweh God liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten. Daarbij was ook de boom van het leven midden in de tuin en de boom van de kennis van goed en kwaad. Van alle dieren die Yahweh God gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tot de vrouw: heeft God werkelijk gezegd dat u van geen enkele boom in de tuin mag eten? De vrouw zei tot de slang: wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. God heeft alleen gezegd: van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat, moogt ge niet eten. Gij moogt ze zelfs niet aanraken, anders zult gij sterven. Maar de slang zei tot de vrouw: u zult helemaal niet sterven. God weet dat uw ogen open zullen gaan als u eet van die boom en dat u dan gelijk zult worden aan God door de kennis van goed en kwaad. Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom en dat hij een lust was voor het oog en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan. Zij gaf er ook van aan haar man die bij haar stond en ook hij at ervan. Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat zij naakt waren. Vier spelers op het toneel: de schepper van hemel en aarde, Adam, Eva en de sluwe slang. God, de schepper van hemel en aarde, had zijn levensadem geblazen in de mens, zodat de mens een levend wezen werd. Tussen God en mens staat er een band, een verbondenheid, een niet te breken eenheid, en als de mens zich daaruit losrukt, dan lijkt hij een beetje op een visje dat uit het water spartelt, omdat het bovenaan de rand van het aquarium zwom, en twipt eruit, het aquarium is te vol met water, twipt eruit en het ligt te spartelen op de grond, alsof het wou leven zonder water. Zo is de mens, die wil leven zonder God, eigenlijk aan het sterven. Dat is niet ten volle leven, zoals iemand die in God beweegt en wandelt. En de mens krijgt van God niet alleen de vriendschap, maar ook de vrijheid. En wie vrijheid krijgt, krijgt ook verantwoordelijkheid. De mens had van God een appel gekregen om van de appel te blijven. Het is maar een klein accentje verschil tussen appel en appel. Maar wie het appel verwaarloost en de appel eet, die heeft stukken gemaakt. Adam en Eva krijgen de ganse schepping toevertrouwd. Maar wat belangrijk is voor de mens, dat hij zijn levensadem blijft krijgen van God. Vanin de kleuterklas leren de kindjes woordjes schrijven, kleine woordjes, en elk lettertje heeft belang. Wanneer je één lettertje verandert, dan is dat een verandering van betekenis. Zoals wanneer je een telefoonnummer verandert, dan kom je niet bij de juiste persoon terecht. In de klas leren de juf of de meester de kinderen met veel geduld mooi schrijven. Eén lettertje verkeerd schrijven kan een totaal andere betekenis geven. Een kluts is geen klets en een knol is geen knal. We horen het verschil tussen adem en adam. De adem met een grote A verwijst naar de Heilige Geest, de adem Gods. Adam en Eva hadden die levensadem ontvangen en mochten ronduit genieten van de hele kosmos. God had hen mooi geboetseerd en alles wat hij tot stand heeft gebracht, staat in hun dienst. Maar op een bepaald ogenblik eten zij van die plukken zij, grijpen zij, in plaats van te ontvangen. En de mens die grijpt naar de gaven Gods, wie beslag legt, wie van de mensen en van de voorwerpen een prooi maakt, die legt beslag in plaats van te ontvangen met een open hand. Adam en Eva worden beschaamd voor God wanneer ze vaststellen hoe armzalig ze zijn, hoe kwetsbaar ze zijn. Niet gehoorzamen aan de wil van God is zondigen. En wie is het die ons wil wegtrekken van God? Niemand minder dan die sluwe slang die beeld staat voor de duivel. Adam en Eva verborgen zich toen ze God hoorden naderen. Dat is eeuwig actueel. Wanneer een mens iets misdaan heeft, dan is zijn eerste reactie heel dikwijls verbergen, wegsteken, maken dat het niet uitkomt. Denk aan de chauffeurs die een zwaar accident veroorzaken of een fietser of een voetganger aanrijden of doodrijden. Hoe dikwijls niet is er een vluchtmisdrijf. En de diepste reden is altijd de schaamte, het verveeld zijn met iets wat me niet had willen doen en wat toch is gebeurd. Wie tegen God zondigt, kan zich niet wegsteken voor God, want hij doorgrondt hart en nieren. Voor God kan men niets verbergen, al daalt men in het diepste van de zee, of in de diepste grotten, om zich voor God te verbergen, of in de meest dikke bunker. God doorgrondt hart en nieren, waar we ook gaan of staan. Wie tegen de Heilige Geest lastert, wie God te pas en ten onpas langdurig tegenwerkt, krijgt geen vergiffenis. Dat is de zonde ten dode. Dat is de grootste bekoring die de duivel, die boze, met de mens wil bewerken, dat men zodanig God tegenwerkt dat men nooit meer in Gods gratie kan vallen of nooit meer kan genieten van Gods barmhartige liefde. Wie levenslang God uitlacht of zelf God speelt en al het goddelijke kleineert en belachelijk maakt, komt de hemel niet binnen. Daartegenover staan de mensen van goede wil, die willen wat God wil en niet willen wat God niet wil. Dat zijn de mensen die gelovigen zijn, mensen die de wil van de hemelse Vader volbrengen en daarom bidden: Vader, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Deze mensen handelen zoals Maria en zoals ontelbare heiligen. En zij worden, omdat ze luisteren naar Gods woord en er naar handelen, worden ze de verwanten genoemd van Jezus, moeder, zus en broer. Deze mensen laten zich voortdurend bezielen door de adem Gods. En heel veel mensen van goede wil zijn hier gelukkig bij, ook al zijn ze het zelf niet bewust dat God blij is met hen en met hun levenshouding. Het is voor ons een diepe vreugde en een blijde boodschap nu reeds God te kennen zoals Hij is. En de grote toekomst die Hij ieder van ons aanbiedt. Paulus laat het duidelijk horen: de Vader die Jezus van de doden heeft opgewekt, zal ook ons ten leven wekken om ons tot zich te voeren. Ons lichaam is een aardse tent, en als die wordt neergehaald, heeft God al voor ons een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet door mensenhanden vervaardigd huis. In deze hoop zijn wij nu reeds lievelingen van God. Wij hebben een heerlijk, beloftevol perspectief dat wij werkelijk door God bemind blijven voor altijd. Alleen dienen we te antwoorden op dat appel. Grijp niet naar datgene wat God u aanbiedt. Leg geen beslag op Gods wezen zelf. Wil niet de kennis en de macht grijpen die eigen is aan God. Want wie God grijpt, riskeert zich groter te wanen dan God, en dan botsen we op eigen waan. En dan staat God machteloos. De mens moet goed weten dat er een kracht is buiten hem, een boze, donkere macht, die hem wil wegtrekken van God, zoals die sluwe slang zei aan Eva: dat ziet er toch wel lekker uit, hè? En heeft God u verboden van al de bomen te eten? Hij maakt het zo heel schoon, hè? Nee, alleen die ene boom. Met andere woorden, God heeft ons veel toegestaan. Er zijn meer dan 600 soorten bomen, dus waarom zouden wij niet, als we van 599 bomen mogen proeven en plukken en genieten en sappige vruchten smaken, waarom dan die ene ook niet? Dus het lijkt alsof dat de mens nooit tevreden is. En door niet tevreden te zijn met wat er wel mag en kan, overschrijdt hij de grenzen en wil hij God spelen. Arme, arme mens. Och, arme de mens die zichzelf God waant. Doorheen heel de geschiedenis, reeds in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, kennen we de bekoringen als een realiteit in het dagelijkse leven. Zal ik even met jullie een verhaal lezen uit het boek Samuel? Het spreekt voor alle mensen van alle tijden. De jaloersheid is een duiveltje op zich. Op een bepaald ogenblik, jullie kennen allemaal het verhaal van de rossige jongen David, die tegen de grote Filistijn moet gaan vechten. Die Filistijn is gewapend met zwaard en harnas, en de kleine David, die beren kon doden wanneer de schaapskudde bedreigd werd, heeft gewoon met een kleine steen en met zijn slinger die grote Filistijn neergeknald. Wat is de reactie bij de bewoners uit die streek? David komt terug van zijn overwinning op de Filistijn en de vrouwen uit alle steden van Israël trekken naar de koning al zingend en dansend met tamboerijnen, vreugdeliederen en triangels. En de dansende vrouwen hieven hun beurtzang aan en zongen: bij duizenden sloeg Saul ze neer, maar David bij tienduizenden. Saul was zeer ontstemd en ergerde zich hevig aan die woorden. Hij zei: aan David geven zij tienduizenden, aan mij duizenden. Alleen het koningschap ontbreekt hem nog maar. Vanaf dat ogenblik bekeek Saul David met afgunst. Voilà. Daar heb je dat kleine duiveltje van de afgunst. De jaloezie speelt zoveel mensen parten. Chagrijnig zijn van jaloezie, dat is dodelijk. Dat doet niemand deugd. Integendeel, dat brengt tussen mensen verdeeldheid. Daar ontstaan kloven die niet meer te overbruggen zijn. Maar God kent het hart van de koning Saul en hij weet ook wat in het hart van koning Saul zal gebeuren. De koning Saul deelt zijn zoon Jonathan en al zijn hovelingen mee dat hij David wilde doden. Kijk eens daar, tot welke gruwel een koning in staat is. Hoort ge Jezus dan ook niet zeggen: niets kan de mens bezoedelen wat van buitenaf in hem komt, en dat zal alle koks plezier doen, maar wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens. En de leerlingen vragen uitleg over dat woord. En dan zegt Jezus: uit het binnenste, uit het hart van de mensen komen boze gedachten, ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, godslastering, trots, lichtzinnigheid. Al die slechte dingen komen uit het binnenste en bezoedelen de mens. Dat vinden we bij Marcus hoofdstuk 7, vers 14 tot 23. Dus wat werkelijk van in der eeuwigheid in de mens zit, wordt door Jezus zo duidelijk beschreven. Hoe gaat het met de mens van binnen? Kan hij de naasten beminnen? Kan hij God beminnen? Kan hij zichzelf beminnen? Of is de mens jaloers? Dat is een van de meest ergste dingen ter wereld, de jaloezie, de afgunst. Het is niet alleen bij koningen, maar bij alle mogelijke mensen van alle mogelijke generaties. En zelfs Paulus beschrijft dat ook in zijn brief aan de Galatenen, in hoofdstuk 5, vers 13 tot 21. Hij schrijft daar: broeders, zusters, jullie werden geroepen tot vrijheid. Alleen misbruik de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht. Dient elkander door de liefde. Want de hele wet is vervat in dit ene woord: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen, vrees ik dat ge elkaar in het eind zult verslinden. Ik bedoel dit: leef naar de geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren, want de zelfzucht begeert tegen de geest en de geest tegen de zelfzucht, want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat ge niet doet wat ge zou willen doen. maar als ge u door de geest laat leiden, staat ge niet onder de wet. De uitingen van de zelfzucht zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, partijschappen, jaloersheden, drinkgelagen, orgieën en dergelijke. Met andere woorden, die grote missionaris van het Middellandse Zeegebied maakt ons duidelijk dat de mens van Gods wegen een vrijheid heeft gekregen als geschenk en met die vrijheid ook verantwoordelijk is voor de daden die hij stelt. Niemand kan zeggen, een ander iemand heeft dat in mij gedaan, het was ik niet. Elke mens is in geweten verplicht verantwoording af te leggen over de daden die hij stelt. Gehoorzaam zijn of ongehoorzaam zijn kunnen we niet op een ander steken, dat hangt af van onszelf. Wat doen wij in de omstandigheden waarin we leven? Welke woorden spreken wij? Welke gedachten vormen wij? Want ook de gedachten kunnen de mensen parten spelen. Zalige vastentijd.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze eerste catechese van eerwaarde heer Dirk van der Linden over de bekoring.